groeten zijn zusters. Voordat we onze weg met Johannes vervolgen in de hemelse gewesten, wou ik eventjes een klein stapje terug doen. Want ik heb gisteren wat vergeten. Iets dat ik toch ontzettend belangrijk vind. En als je dan later, dan valt dat ineens op je en dan denk je, jongen, dat had ik dan toch niet moeten vergeten. Toen we gisteren in Johannes 2 vers 5 hadden over het woord bewaren, toen hebben we gezegd, je moet eerst zorgen dat je het woord te pakken hebt. Je moet eerst het woord hebben voordat je het bewaren kunt. Dus je moet eerst het woord tot je nemen. En we hebben het toen gehad over bijbellezen en over het zelf tot je nemen van het brood des levens. Maar er is nog een ontzettend machtige, daar heeft de Heer voor gezorgd, dat er een ontzettend machtige gelegenheid is om het woord Gods tot je te nemen. En dan nog niet zomaar, maar wel toebereid en klaargemaakt tot een heel smakelijke maaltijd. En dat is wanneer we te samenkomen en wanneer het woord gebracht wordt, wanneer we in gemeenteverband bij elkaar zijn. De Heer zegt, de apostel zegt ergens, laat die onderlinge bijeenkomsten niet na, want daar word je gebouwd, daar krijg je duidelijke uitleg, daar wordt het je makkelijk gemaakt om het woord tot je te nemen en te bewaren. En bovendien mag je daar zelf ook nog mee getuigen en door je zang en door je gebed en mee deelnemen aan de eer, om de Heer te loven en te prijzen. Maar om het woord te pakken te krijgen, is het van ontzettend groot belang dat je de onderlinge bijeenkomsten zondags in de kapel hier en in de week op de bidstonden bijhoudt, dat je daar steeds zorgt te zijn. En dan zien we dat hetzelfde verschijnsel wat we gezegd hebben van het lezen met de Bijbel, dat de duivel probeert om altijd iets ertussen te brengen. Dat je dat vergeten zou, of dat je dat niet doen zou, of dat het je niet ligt, of dat je slaap krijgt. Maar dat is ook zo met het onderlinge samenkomsten. Het is niet voor niks dat de apostel verbaant, laat ze niet schieten. Laat de onderlinge bijeenkomsten niet na. Zorg dat je er bent. Want hij probeert ook altijd, en dat heb ik ook al in de gesprekskringen gehoord, hij probeert altijd om de mensen te zeggen, vandaag maar eens niet, hè. Die zondag maar eens niet. Nou, ik heb van de week zo druk gehad, maar eens een keertje uitslapen. Of, het zal van de week wel niet zoveel zijn, ik ga maar niet naar die bidstond toe. Ik heb nog zoveel te doen. En ik heb vandaag al zo, ik ga liever vanavond maar eens even vroeg naar bed. Broeders en zusters, dat zijn de dingen van de boze om je zo te maken dat je het woord Gods niet te pakken krijgt. Bij ons in de gemeente leggen wij ook ontzettend veel nadruk op de onderlinge bijeenkomsten in de week, in de bidstonden en de bijbelstudies. Want daar krijg je daar wordt het fundament gelegd voor het hele leven van de gelovigen. Wanneer ze daar vers voor vers, gaan wij iedere week verder in een brief of in de bij. Op het ogenblik zijn we bezig in de openbaring. En dat is ontzettend leerzaam. Daar krijg je werkelijk het woord Gods goed te pakken, omdat er ook uitleg bij is. En als je met vragen en moeilijkheden zit, dat je het kunt, vragen en dat die opgelost worden. Dat is een heerlijkheid. En ik dacht, dan moet ik toch echt zeggen, dat de nadruk erop leggen, dat ieder lid van de gemeente trouw is in het bijwonen van de samenkomsten. En dan heb je het ook weer, dat de boze wil verhinderen, dat het woord tot je komt. Hoeveel mensen zijn er niet, wanneer ze in de gemeente zitten, dan zakken ze in. En ze horen de woorden wel, maar het dringt niet tot de door. En als je nou even de gemeente uit bent, en je zegt, wat is er gebracht, wat is er gepreekt, Nou, dan moeten ze heel erg verzinnen, want ze weten het niet meer. Dat is ook van de duivel. Dat is allemaal dat wij het woord Gods niet tot ons zullen nemen. En als je het woord Gods niet tot je neemt, kun je het ook niet bewaren. Kun je er ook niet aan handelen, kun je er ook niet aan leven. Heb je er ook geen steun en geen hulp aan. En wijst het je ook niet de weg. En dat is dus een heel voornaam ding. Ik hoorde ook in de discussiegroepen. Wanneer we dan uit de gemeente komen en we gaan bij elkaar koffie drinken. Nou, ik vind het reuze voor een gemeente zoals wij hebben, waar ze van heinde en ver komen, waar de mensen weinig contact hebben in de week met elkaar, omdat ze zo ver van elkaar afwonen. Dan zegt mijn man ook altijd tegen de gemeenteleden, zoek elkaar maar eens op. En even uit de gemeente een kopje koffie drinken, dat is een hele fijne gelegenheid. Maar wat wordt er dan gepraat? Wordt er nog wel eens even doorgegaan op het woord Gods dat ze gehoord hebben? Of een ander geestelijk gesprek? Of gaan de gesprekken dadelijk weer over in de dingen van de dag? En om maar niet te zeggen in roddeltjes over elkaar. Want dat is nog het ergste. Daar verdrinken de gemeenten mee in de koffie, zeggen ze. Laten we erop letten, broeders en zusters, dat we ook wanneer we bij elkaar zitten en bij elkaar zijn, dat we in het woord blijven. En dat we dan ook die dingen, met de dingen Gods bezig blijven. En het woord Gods laten zien dat we het gegrepen hebben en dat we het willen bewaren. Dat we daarnaar willen handelen, maar dat we er ook naar willen spreken. Dat had ik nog even vergeten. Het was toch wel belangrijk, vind je niet? Nu gaan we weer met onze broeder Johannes verder. Vers 12. Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven, om zijn naams wil. Ik schrijf u, vaders, want gij kent hem, die van den beginne is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt den boze overwonnen. Ik heb u geschreven, kinderen, want gij kent den Vader. Ik heb u geschreven, vaders, want gij kent hem, die van den beginne is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk. En het woord Gods blijft in u. En gij hebt den boze overwonnen. Heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte des vleeses, de begeerte der ogen en een hoogvaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Ik wilde dan eerst ook nog even lezen, een bladzij omslaan. 1 Johannes 5, wat ik ook van de week voorgelezen heb. Bij het slot. 1 Johannes 5, vers 13. Waar staat, dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods. Opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. Als schrijvende gaat Johannes zich een ogenblik bezinnen. En in zijn geestesoog gaat de hele stoet voorbij van het volk Gods dat de Zoon van God heeft aangenomen. Allemaal die geloven in de Zoon van God, want dat zijn degenen waaraan hij schrijft. Hij laat ze aan zijn geestesoog voorbij trekken. Ieder met zijn bijzondere eigenschappen. Met zijn bijzondere geestelijke gesteldheid. En wie gaan er voorop? De kinderkens. Daar spreekt hij het eerst over. De kinderkens. De kinderkens in het geloof. Dat kunnen heel misschien wel oude vrouwen en oude mannen zijn hoor. Maar dat zijn kinderkens in het geloof. Die pas weten dat hun zonden vergeven zijn om de naam van Jezus Christus. Door het verzoenend bloed van Jezus Christus zijn hun zonden vergeven. Ze leven in die blijdschap. Maar ze hebben verder nog niet veel van het woord Gods tot zich genomen. Ze weten er nog niet veel van. Het is in hun hart vreugde geworden. Ik vraag me af, waarom begint hij met die kinderkens? Is dat nu weer niet omdat ook aan deze de meeste aandacht en de meeste zorg moet besteed worden? Net zoals in een huisgezin. Waar gaat de meeste zorg naartoe? Naar het kleinste kind. Die heeft de meeste aandacht nodig. Die heeft de meeste hulp nodig. Die heeft het meeste dienstbetoon nodig. Kijk, en zo is het in de gemeente nu ook. Degenen die er pas bij gekomen zijn, die hebben nog het meeste hulp en dienstbetoon nodig. En die moeten het meest geholpen worden. En de Heer die zegt, die lopen vooraan. Is dat niet mooi? Hij zegt, ik heb dat vroeger nooit begrepen, maar dat is langzamerhand tot me doorgedrongen. Wanneer over het lichaam van Christus gesproken wordt, dan staat er dat de Heer aan de meest oneerbare leden de grootste eer geeft. Toen dacht ik, hoe zit dat dan toch in elkaar? Maar begrijp je het u? Die kleine, die nog zoveel zorg en aandacht nodig heeft, die moeten die zorg en die aandacht ook hebben, die gaan voorop. En dan is er harmonie. Dan is er harmonie in het gezin ook. Je moet de kleine maar niet laten. De grote, die kunnen zelf de weg wel vinden. Maar je moet die kleine, die moeten vooraan geschoven worden. Die hebben de meeste aandacht nodig. En hij zegt, karakteriseert die kleine. Kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijn naams wil. En daarachter gaan de vaders. De vaders in het geloof. Dat zijn de mensen die al heel lang meelopen. Niet alleen. Maar die ook al heel veel van het woord Gods tot zich genomen hebben. En door de geest geleid worden. Die zijn gegroeid. Die zijn bezig geweest in het geloof. Met hun geest. En die zijn geestelijk volgroeid. Gegroeid. De gaven van de geest, die zijn in hen ontplooid. En zij zijn het die meedelen kunnen. Zij zijn het die helpen kunnen. Uit hen worden de oudsten en de voorgangers, de evangelisten, de herders en leraars, die worden uit hen gerekruteerd. Die komen daar vlak achteraan. Want dat zijn de mensen waar het gemeenteleven door geleid wordt. En die, dat zijn de vaders. En wat staat er nu van die vaders? Gij kent hem die van den begin is. Zij zijn het zoonschap genaderd. Want zij zijn op weg om zich te ontplooien tot de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom van Christus. Zij zijn het die het beeld van Jezus Christus al heel dicht naderen. Zij weten van het plan Gods dat van het begin af was, dat eerst als gedachte was in het hart van de Vader en dat zich bezig is te ontwikkelen. En zij weten ook waar het naartoe gaat. Daar die volmaakte mens die met de Vader en met de Zoon zal zitten op de troon. En zij zijn in staat om de anderen leiding te geven. Zij zijn in staat om ze te voeren naar dat grote doel toe. En want zij weten, zij kennen hem. Zij kennen zijn gedachten. Ze kennen zijn plannen die in den beginnen was. Dat is God die van eeuwigheid heeft dat plan in zich heeft omgedragen. En daarachter, ik schrijf u jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Kijk, die kinderkens, die zijn wel blij. Die voelen zich van een grote last ontdaan. Maar ze moeten nog beschermd worden. Er moet nog voor op de bres gestaan worden. Maar wanneer ze opgroeien tot jongelingen. We hebben van de week gezegd die opgeleid worden om de zaak van de vader over te nemen. Wanneer ze groter worden, dan leren ze zelf strijden. Dan leren ze, dan wanneer in hen ook de gaven van de geest zich gaan ontwikkelen. Wanneer ze kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Hun zinnen geoefend hebben, staat er. In het onderscheiden van goed en kwaad. Dan weten ze waar ze strijden moeten. Wanneer ze veel van het woord Gods weten. Al tot zich genomen hebben. Dan zegt de Heer. Jep, ik geef je een wapen in je hand. Dat is mijn woord. Want het moeten geestelijke strijders worden. En een geestelijke strijder, die doet het niet met zijn vuisten, die doet het niet met zijn scherpe tong, die doet het niet met geweld, maar die doet het met het woord Gods. Zo heeft de Heer Jezus het ons voorgedaan, toen de duivel kwam in de woestijn om hem te verzoeken. Hij kwam altijd, hij produceerde altijd het woord Gods tegen de aanvallen en tegen de verleidingen van de Satan. En dat moet een jonge strijder in het koninkrijk Gods moet ook leren. Want hij zal misschien nog niet het eerste ogenblik, maar het spoedig, heel spoedig, wanneer hij zich beweegt in het koninkrijk der hemelen, dan zal hij merken dat de boze hem niet meer rust laat. Er zijn mensen die denken als ze zich bekeerd hebben en ze hebben zich laten dopen en ze zijn misschien ook al gedopen met de Heilige Geest, dan denken ze, nou, maar nou ben ik er. Nou komt er een heerlijk leven. Ja, en dan moet je nog niet vragen hoeveel mensen er denken, nou krijg ik alles wat ik wil, een nieuw huis, een mooie, een goede betrekking. De Heer die zal zo goed voor me zorgen, want ik ben nou helemaal in zijn wil. Ja, vergeet het maar. Wat het natuurlijke betreft, de Heer die zal voor je zorgen. Dat heeft hij beloofd. Maar, hij zegt erbij, je moet tevreden zijn met wat ik je geef. Nou, dat is dus ook met tevredenheid. Als de Heer je veel geeft, nou, dan ben je daar verantwoordelijk voor. Maar als de Heer je weinig geeft, dan moet je er ook blij mee zijn. Dus dat klopt al niet. Maar ook in de geestelijke wereld. In de geestelijke wereld zullen we zien dat juist op degenen die voor de Heer gekozen hebben, die op weg zijn, we zullen dat dadelijk in het tweede deel wat ik ga behandelen ook nog zien. Juist diegenen die op weg zijn, die willen voortgaan in het koninkrijk der hemelen, die willen opwassen, die deel willen hebben aan de gemeente, dat de boze zich daar juist tegen gaat manifesteren. De machten, de duisternis, die vroeger in zijn leven geheerst hebben en huisgehouden hebben, die proberen hun terrein weer terug te winnen. En andere machten, waar ze vroeger misschien nooit geen kennis mee gemaakt hebben, die proberen hen te onderdrukken en te benauwen. Mensen, die gaan tegen hen opstaan. Ze krijgen het dikwijls moeilijk in de huiselijke kring, of in de werkkring, of onder de vrienden en vriendinnen. Het is allemaal zo eenvoudig niet. En ze moeten leren om te strijden. En om waarvoor? Om hun innerlijk rein en zuiver te bewaren. Daar is een strijd voor nodig. Dat wanneer we niet in ons strijden willen, wanneer we maar gezapigjes nu verder willen leven, wanneer we niet strijden willen, dan komt de dief en de rover en die rukt al je leven weer weg. Hij is gekomen om te stelen en om te roven en om te moorden, als die kan. Hij zal je hele geestelijk leven weer vermoorden. Daarom is het zo nodig dat die jongelingen goed staan in de geestelijke wapenrusting. En dat ze goed weten waar het op aankomt. Goed onderscheiden. En het eerste stuk van de wapenrusting, dat wou ik even zeggen, dat is het geloof. Dat is het geloof. Het schild des geloofs. Dat moet je ten alle tijde opheffen om de vurige pijlen van de boze te kunnen afweren. Want hij komt ook met gedachten, met infiltraties, met bangmakerijen. Hij wil je in paniek brengen. En dan raak je uit het koninkrijk Gods. Maar wanneer je gelooft en in het geloof vasthoudt aan het woord van God, dan kom je niet om, zegt mijn man altijd. Dan kom je niet om. Wanneer je je geloof opheft. Wanneer de boze komt met vurige pijlen en die op je afschiet. En die om te proberen je te verwonden of om te proberen je bang te maken. Dan moet je altijd vragen, is het van de, wat ik hoor in mijn geest, is dat van de Heer? Of is dat van de duivel? Heeft de Heer dat gezegd? Of fluistert de duivel mij daarin? Toen ik zelf zo ziek was, toen kwam de duivel, toen ik dat gezwel had, en dan zei hij, geloof me niet dat je ooit beter wordt. Ze gaan er allemaal dood aan. En in je eigen familie ook. Je vader, je broer, je zuster. Nou, dan ben jij aan de beurt. Ik zeg, duivel, de Heer heeft het niet gezegd. De Heer heeft gezegd dat ik leven zal. En dan zal ik leven. Kijk, en dat is het gebruiken van het woord God om de vijand af te weren. Dan heeft hij geen vat meer op je. Toen de boze kwam bij de Heer Jezus. En toen hij zei tot de Heer Jezus, al de koninkrijken van de aarde. Wat zei de Heer Jezus toen? Dat zal ik je geven, zegt de Heer. God heeft gezegd, niemand aanbidden dan alleen de Vader. En toen, wat staat erachter? Hij liet af van hem. Kijk, dat is het enige wapen waar de duivel niet tegenop kan. Je kunt je in gaan zitten spannen, je kunt je opwinden, je kunt je angstig maken, dat helpt allemaal niks. Blijf maar gewoon in de rust. Blijf maar rustig, maar hanteer het woord van God. Jongelingen die nog zoveel te strijden hebben. Hanteer het woord van God. Maar dan moet je het ook hebben. Moet je het ook bewaren. Moet je het ook kennen. Zie je dat dat van ontzaggelijk belang is. Ze zeggen dikwijls, die kennis is niet nodig. Maar waar moet je dan mee strijden? Dan ben je een open stad. De duivel kan erin lopen als die wil. Maar wanneer je hier staat op je... in je wapenrusting en het woord Gods als een scherp, tweesnijdend zwaard in je hand hebt, dan kun je de boze buiten houden. Dan kun je hem weghouden uit je leven. Dan kun je hem weerstaan, vast in het geloof, dat woord van God, dat waar is en uitkomt. En aangegord met de kracht van de Heilige Geest. Die geeft je arm kracht. Dat is heerlijk dat we dat weten als jongelingen. En nou staat er, ik schrijf u jongelingen, want gij hebt den boze overwonnen. Kijk, we willen allemaal wel graag overwinnaars worden. Oh, dat is heerlijk. Overwinnen met en zitten op de troon. Nou, dat lijkt iedereen wel prachtig. Maar dan zul je moeten overwinnen zoals Jezus overwonnen heeft. En Jezus heeft ook overwonnen door het woord Gods te gebruiken. Door tegen iedere macht van de Satan de wapenen des lichts in de stelling te brengen. De wapenen des lichts. Niet de wapenen van de natuurlijke wereld. Niet de wapenen der duisternis dat je eens goed kwaad maakt. En dat je er eens met je vuist op slaat en eens goed met het, op de tafel rammelt. Maar de wapenen des lichts. Die het woord Gods. Dat kan het goede en het kwade haarfijn van elkaar halen. Dat werkt net als het mes van een chirurg. Heel nauwkeurig en precies. Het kwade dat weg en het goede dat blijft bij je. Dat blijft bewaard in je leven. Dat zijn de jongelingen. En dan krijgen we nog een herhaling van dezelfde rij. Eerst zegt hij, ik schrijf u. Want hij ziet in zijn dagen, met zijn geesten zo, ziet hij dat hele samenstel van de gemeente. Strijders, leiders en kinderkens die nog geholpen moeten worden. Dat ziet hij voor zich. Maar hij weet dat dat zo blijven zou. En daarom zegt hij het nog eens in de, voor ons misschien, voor ons, zegt hij het nog eens een keertje in de verleden tijd, in een andere tijd, ik heb u geschreven. Ik heb u geschreven, kinderen, want gij kent een vader. Hey, kennen die kinderen nu ook al de vader? Ja, die kennen hem als een liefderijk, als een barmhartig, als een vergevend, als een God die vol is van ontferming. Zo kennen ze hem. En daar zijn ze blij mee. Heerlijk blij. Dat kennen van die vaders, dat is heel wat anders. We hebben daar gisteren over gesproken. De kennis van die vaders is heel wat, hem kennen is bij de vaders heel wat anders als hier hem kennen bij die kindertjes. Maar ze zijn er blij mee. Ze hebben er wat van ervaren. Ze vinden het heerlijk. En dat is ook zo. Gij kent de vader. Vandaag aan een dag zijn die er ook nog in ons midden. In onze gemeente. Voor de vaders blijft het hetzelfde. Ik heb u geschreven, vaders. Want gij kent hem die van de beginnen is. Dat zal altijd zo blijven. Dat is het hoogste wat wij bereiken kunnen. Hem kennen en de kracht van zijn opstanding, zegt de apostel Paulus. Dat is het hoogste en het heerlijkste dat we in ons leven bereiken kunnen, dat we gemeenschap hebben met hem die wij kennen. Waarvan wij weten hoe dat hij denkt en hoe dat hij handelt. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk. En het woord Gods blijft in u en gij hebt een boze overwonnen. Nou, het woord Gods, dat moet in hen blijven. Dat moeten ze bewaren, want dat hebben ze nodig om in de strijd voor te gaan. Dat hebben we net gezegd. En ze hebben de boze overwonnen, want ze hebben hem overwonnen door bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Het bloed van het lam, daar staan ze op. Wanneer de boze komt en hen aankomt klagen, dan zeggen ze nee, ik ben een rechtvaardige en je hebt geen enkele claim op me. Je hebt geen enkele claim. De boze die probeert altijd weer zijn claim terug. Hij heeft de mens af moeten staan. Maar hij probeert altijd weer zijn claim terug te krijgen. En als de mensen dat nou maar geloven. Dat de boze weer een claim op hem heeft. Nou, dan trekt hij ze weer heel zachtjes aan naar beneden. En sommigen wel heel hard. Die gaan zo de depressie weer in. Maar wanneer wij vasthouden aan het bloed van het lam. En aan onze rechtvaardigheid door het geloof. Dan moeten we bovendien nog belijden met onze mond. En wat belijden wij met onze mond? Het woord Gods. Het woord Gods. Het woord van Jezus. Het woord van Jezus, dat houden we vast. En wanneer we dat belijden met onze mond. Wanneer we die duivel eens vertellen wat de Heer voor ons gedaan heeft. En wat hij nog gaat doen. En wat onze verwachtingen zijn. En wat de bedoelingen zijn van de Heer. Dat we niet met ons hoofd op laag hoeven te lopen. Maar hij heeft ons gemaakt tot een koninklijk priesterschap. Als we hem dat eens gaan vertellen. Dan moet hij terug. Dan moet hij voor wijken. Want hij weet ook dat het waar is. Hij weet dat het waar is. Maar hij probeert het alleen maar. Om je daarvan los te maken van die gedachten. Los te maken van heel het woord Gods. En dan je weer naar beneden te halen. Als je in die strijd volhardt. Als je 3, 4, 5, wie weet hoeveel keer de overwinning hebt gehaald. Dan langzamerhand word je sterk, ja. Langzamerhand word je sterk. En daar staat hier ook. Want gij zijt sterk. Gij zijt sterk geworden. Ik zeg altijd tegen de broeders en zusters. Als ze de eerste paar keren in de strijd zijn, hebben ze het ontzettend moeilijk. Ik zeg maar, nou moet je eens één ding goed onthouden. Als je het nou gewonnen hebt, hè. Als je overwonnen hebt. Ga dan niet als een plumpudding in elkaar zitten en zeggen, hè, we zijn er weer, hè. We gaan weer verder. Maar doe dan net als David, wat staat er van David, toen hij in de hele grote nood zat. Toen zegt hij, David sterkte zich in de Heere zijn God. In de Heere zijn God. Ga in het geloof direct weer verder. Ga weer nieuw verzamelen. Nieuwe moed en nieuwe kracht bij de Heer verzamelen. Ga weer nieuwe inzichten verzamelen. Opdat als die morgen of overmorgen of misschien over een week weer komt. Dan ben je paraat. En als je veel keer de overwinning op hem hebt gehaald. Dan langzamerhand laat hij het wel afweten. Hij komt wel eens terug. Hij komt nog eens terug. Hij komt nog eens terug. Maar op het laatst laat hij het wel afweten. Ik had een zuster in de bediening, die was heel erg ziek geweest en genezen. Nou, dat was heerlijk en dat had ze een hele tijd van genoten. En toen op een keer, toen kwamen die dingen kwamen allemaal weer terug, die verschijnselen en zo. En toen kwamen ze bij me en toen zegt ze, zuster, kan u nou niet bidden dat dat nooit meer terugkomt? Ik zeg, nee zuster, dat kan ik niet bidden hoor. Ik zeg, want het is een wetteloze. Hij doet wat hij niet mag. En ik kan wel bidden, maar hij komt toch weer terug. Maar weet je wat ik wel bidden wil? Of dat de Heer je sterk maakt. Dat als die komt, dat je weer staan kan. En dat je er niet onder gaat. En dat hij je huis niet binnenkomt om te roven en te stelen. Dat kan ik wel bidden. En dat hebben we toen ook gedaan. Jongelingen, gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en je hebt de boze overwonnen. Het is een hele rij die Johannes daar voor zich ziet. En hij ziet dat al die mensen voortgaan op de weg des levens. Met één doel, één poort hebben ze allemaal achter zich. Daar zijn ze doorgekomen, de poort Jezus Christus. En één doel hebben ze voor ogen, de Heer die op de troon zit. Stel je de Heere voortdurend voor ogen, opdat je voet niet wankelen. Dat zegt de oude psalmist al. En ook in het nieuwe verbond zegt de apostel, houd de leidsman en de voleinder van het geloof, hij die als overwinnaar al op de troon zit, ons voorbeeld. Wie voetstappen wij drukken moeten, hou die voortdurend voor ogen. En dan blijf je op de goede weg. Dan blijf je in de goede richting, want wij willen toch allemaal graag het doel gaan bereiken. Klein en groot, sterk en nog een beetje zwakker, wij willen toch allemaal naar dat grote doel toe. En daarom houden we dat voortdurend voor ogen. Maar dan ziet de apostel een heel merkwaardig verschijnsel. Of liever een verontrustend verschijnsel. Want hij ziet mensen die ook op die weg zijn, maar die hun oog niet richten op Jezus, die het einddoel des geloofs bereikt heeft, maar die hun oog richten naar de aarde. Wij zijn mensen. Wij wonen in twee werelden. Wij wonen in de hemelse gewesten, naar onze inwendige mens, maar wij zijn ook nog op deze aarde. En vele christenen, vele gelovigen, die gaan behalve hun oog te richten op de Heer, gaan ze ook hun oog richten op de dingen van deze aarde. En al in plaats van alleen de Heer lief te hebben en het leven lief te hebben en God lief te hebben, krijgen ze ook, richten ze zich ook positief naar de dingen van de aarde. Kijk, en dat gaat nou niet. Moet je dan niet leven op de aarde? Ja, natuurlijk moet je leven op de aarde. De Heer die heeft hem de aarde gegeven om die te gebruiken, om daar te wonen en om daar te leven. Maar het is een heel groot verschil of je ergens gebruik van maakt. En wat je nodig hebt. Of dat je je liefde eraan geeft. Of dat je je er helemaal positief op instelt. En je daaraan geeft. Want dat is heel gevaarlijk. De Heer die heeft zelf gezegd, je kunt niet twee heren dienen. Je kunt niet de Heer volgen in de hemelse gewesten en de Heer liefhebben met heel je hart en met heel je ziel en met al je kracht. En bovendien nog, ook de aarde, ook de wereld, liefhebben met heel je hart en met heel je ziel en met al je kracht. En al je kracht ervoor inspannen om dat te krijgen wat je hebben wil. Dat gaat gewoon niet. Want of je zal de ene haten en de andere lief hebben. Of je zal de ene lief hebben en de andere verachten, zegt de Heer. En de Heer die ziet, Johannes ziet onder de kinderen Gods dat merkwaardige verschijnsel. Dat er mensen zijn die de wereld lief hebben. Die ook hun oog gericht hebben. Hoewel ze ergens een kind van God zijn. Maar hun aandacht voor ze al gericht hebben op de dingen van deze wereld. En hij zegt, het gaat niet. De liefde des vaders, die is niet met je. Want de Heer die zoekt andere aanbidders. Die zoekt mensen die anders bezig zijn. Die zoekt mensen die bezig zijn in geest en in waarheid. De Vader zegt, de Heer Jezus, die zoekt zulke aanbidders. Die hem aanbidden, die bezig zijn in de hemelse gewesten. In geest en in waarheid. Die bezig zijn met de plan Gods. En met de bedoeling Gods. En dat kan niet samengaan met een helemaal je geven in dit wereldse leven. Wat is het dat de wereld te geven heeft? In de wereld is in de eerste plaats de begeerte des vleeses. Eten, drinken. De Heer die zegt van de mensen voor de zondvloed. Ze aten, ze dronken. Ze gaven ten huwelijk en ze werden ten huwelijk uitgegeven. Dat was alles wat hun vlees begeerde op deze wereld. En er staat in Genesis, ze waren enkel vlees. Ze waren enkel vlees, anders hadden ze geen begeerte. Ze waren enkel vlees. Wij zouden in onze dagen zeggen, de begeerte des vleeses, eten, drinken, seks, een goede behuizing. En wat is meer zei, alles wat je het leven, het je vleeselijk, natuurlijk leven prettig en aangenaam is. En daar wordt in onze dagen van veel van die dingen een hele cultus gemaakt. Van eten en van drinken. Het is niet zo meer dat het alleen is wat je nodig hebt, maar er wordt een hele cultuur op opgebouwd op je eten en drinken. Daar wordt zoveel werk van gemaakt. Zie alleen maar eens in de restaurants en in hoe duurder hotel, hoe prachtiger en hoe heerlijker dat het is en hoe meer werk ervan gemaakt wordt. En de seks, daar hoeven we helemaal niet over te praten, want dat weet ieder dat dat tegenwoordig ook helemaal tot een cultus wordt verheven. Dat is helemaal niet meer het natuurlijke leven, maar daar zijn dingen in het spel die het maken tot... Die het begeerlijk moeten maken. En die het veel te veel in het middelpunt zetten van de aandacht van jong en oud. En dat is niet uit de Vader. De begeerte der ogen. Nou, er zijn mensen die zeggen, christenen ook, mijn lichaam, dat is nou niet zo'n... Dat is nou niet zo, maar mooie dingen. Die begeerte naar die lichamelijke begeerte, daar zal ik me niet aan verslaven. Maar mooie dingen. Wat de ogen streelt, wat de oren streelt, wat al de zintuigen, wat bekoort. Maar dat is ook iets dat voorbij gaat. Daar kun je je niet met je hele leven aan geven. Want over een poosje hou het op. En bovendien, wanneer je ogen het niet meer zien, Het is vergankelijk, het hoort tot de vergankelijke wereld, het gaat voorbij. Het is mooi, mag je er dan niet van genieten? Ja, natuurlijk. Ieder mens die mag genieten van mooie dingen. Van de rijkdom van de natuur. En van mooi, maar ook dat, daarin zit een hele verwording in onze dagen. Tegenwoordig wordt veel mooi gevonden en prachtig gevonden wat helemaal niet mooi is. Tenminste voor de natuurlijke mens zelfs niet. Dan moet je echt ergens een kronkel in je hersens hebben. Dan vind je het mooi. Maar anders stel je ook niet mee. Dan kun je dat niet beoordelen. Maar dat is ook allemaal dingen die voorbij gaan. En die geen waarde hebben voor de eeuwigheid. En geen waarde hebben. Bekoort je ogen wel. Maar geen waarde hebben voor het geestelijk leven. En dan zijn er ook nog velen die zich... vergapen zou ik gaan zeggen aan een hoogwaardig leven. Een leven in rijkdom, een leven in eer, in macht en in aanzien. Die alles op alles zetten om een hoge positie, een hoge plaats, een ereplaats te bereiken. En in, om iets, een huis te hebben en dat mooier is dan ieder ander. Het gaat voorbij, broeders en zusters. Het duurt maar kort en het is er niet meer. En dan ben je leeg. Dan ben je, dan geestelijk heb je niets meer. Het is niet uit de Vader, maar het is uit de wereld. En hoe weinig waarde dat het heeft, dat spreekt voor mij in deze dagen. De dingen die er in Vondelparken zo gebeuren, die spreken voor mij boekdelen. Vroeger, toen wij jong waren, toen moest iemand... om hier op de aarde een living te hebben, om je te handhaven, om te leven, dan moest je hard werken. Om iets te bereiken. Toen dachten ze, als je dat dan maar allemaal hebt, hè, als je dan nou al die mooie dingen en zo maar kunt hebben en arbeiden, dat je in een mooi huis kan wonen en een goed loon heeft en een goede voorziening voor zijn oude dag en alles. Als we dat allemaal maar hebben, dan zijn we er. En daar streven ze naar. Maar nou in onze dagen, nou is er dat allemaal. We leven in een welvaartsstaat. Iedereen heeft alles. Wie komt er nou nog wat tekort? Een jurk, al is die nog zo mooi, die je een poos gedragen hebt, die hoef je nergens weg te geven. Want niemand wil hem hebben. En ga zomaar door. Vroeger dan waren we nog blij om kinderkleertjes, die wisselden wij als zusters allemaal aan elkaar uit. Maar tegenwoordig durf je dat haast niet, hè. Dan schaam je eigenlijk een beetje ervoor om ermee, het is te goed om weg te gooien voor je gevoel. Maar je durft er haast ook niet meer een ander te geven. Er is alles. En wat zie je nou? Dat een heleboel van die jonge mensen... Die zeggen, kan ons dat alles schelen? In plaats van in de lekkere bedje thuis te slapen, in de mooie jeugdkamer, hè, en dan gaan ze op in het Vondelpark liggen. In een ding. Het heeft al die welvaart, al dat dingen die van de aarde zijn, die hebben het hun het geluk niet gebracht. Ze zien het gewoon niet meer zitten. En ze gaan liever daar met elkaar in het Vondelpark of weet ik waar. Of ergens anders, daar gaan ze zich vermaken met elkaar, dan dat ze gebruik maken van al dat wat wij dan, wat altijd nog geweest is, de begeerte der ogen en de begeerte des vleeses. En dat zien ze ook niet meer zitten. Dat spreekt hen gewoon niet meer aan. Als ze 15 jaar zijn, 18 jaar zijn, hebben ze alles al doorleefd en er is geen ideaal meer. In het natuurlijke leven. Er is ook niks meer om voor te leven. Het is allemaal vlak en effen geworden. Er schiet niks meer van over. En daaruit kun je duidelijk zien dat dat geen waarde heeft eigenlijk. Waarom zul je dan je leven ervoor inzetten? Waarom zul je daar je leven nou aan geven? Broeders en zusters, wij zijn blij dat wij een ander doel gevonden hebben. Dat wij een heerlijke leven kennen. Een leven dat tot in eeuwig, dat zich al verder ontplooit en tot in eeuwigheid blijven zal. Laten we daar onze aandacht op richten. Want dat is uit de Vader. En dat heeft waarde. Dat heeft eeuwigheidswaarde. En laten we onze ogen daar, laten we onze liefde daaraan geven. En leven hier op aarde met blijdschap en tevredenheid uit alles wat de Heer En hij is echt die krenterig. Mijn man zou zeggen, hij laat je geen dubbeltje doorbijten. Hij is echt die krenterig. Hij geeft je wat je nodig hebt, want hij is een milde en goede vader. Maar wees tevreden met wat hij je geeft. Dat is de houding van de christen. De wereld gaat voorbij en haar begeren. Maar wie de wil van God doet, en wat is de wil van God? Het goede, het welbehagelijke, het volkomene. Wie daar zijn liefde aan geeft, wie daarna jaagt, omdat het de wil van God is. Niet omdat je dat zelf dan zo graag wil, maar dat is de bedoeling van God. Dat wil hij, dat ziet onze Vader in de hemel graag. Dat zijn kinderen groeien, dat ze volkomen en volwassen worden. Dat het mensen Gods worden. Daar verheugt hij zich in, zoals een vader en een moeder zich verheugen wanneer zijn kinderen zich goed ontwikkelen. En wanneer ze in de maatschappij een goede plaats krijgen, daar verheugt een vader en een moeder zich over. Maar de Heer, onze Vader in de hemel, die wil dat ook graag. En daar verheugt hij zich ook over. En daar mogen wij ons naar uitstrekken. En dat is heerlijk. Dat is een blijdschap en dat is onze vreugde. Een nieuw gedeelte. Kinderen, het is de laatste uren. Ik heb geen tijd. Ja?
10:30.
Oh, dus dat is een lang stuk hoor. Kinderen, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan. En daaraan onderkennen wij dat het de laatste uur is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar aan hen moest openbaar worden dat niet allen uit ons zijn. Gij echter hebt een zalving van de Heilige. En gij weet dat alle. Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet. En omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar? Dan wie loogend dat Jezus de Christus is. Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loogend. En ieder die de Zoon loogend, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft wat gij van den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij zelf ons beloofd heeft, het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven over hen die u misleiden. En wat u betreft, De zalving die gij van hem ontvangen hebt, blijft op u. En gij hebt niet van noden dat iemand u leren, maar gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is, en geen leugen, blijft in hem gelijk zij u geleerd heeft. Nog een ander verontrustend verschijnsel ziet de apostel in de gemeente die op weg is, die eigenlijk in zijn dagen nog maar heel kort is gestart. Zeg nu dat hij het geschreven heeft op 80, 90-jarige leeftijd, dan was de gemeente van Jezus Christus toch nog maar een hele korte tijd onderweg. Maar hij ziet toen al een verontrustend verschijnsel. Hij ziet antichristen. Wat is dat? Een antichrist. Wanneer zijn die begonnen? Hij zegt, Er zal een antichrist komen. Ja, de antichrist. Maar er zijn ook al vele antichristen opgestaan. Wanneer zijn die antichristen begonnen op te staan? Wanneer is dat begonnen? Dat is heel belangrijk om dat te denken. Wij weten dat van het begin af God een tegenstander heeft gehad. De tegenstander van God. Dat is de duivel. Die heeft altijd geprobeerd om het plan en het werk Gods tegen te houden en te verderven. Maar in het punt destijds is de Zoon geboren. En het nieuw werk van herstel en van leven is begonnen. Wij weten dat de duivel ook Jezus heeft willen het leven van Jezus heeft willen verstoren. Het is hem niet gelukt. Hij is hier over de aarde gegaan als een volmaakt geestelijk mens, goeddoende en genezende alle die door de duivel overweldigd waren. Die door de duivel gehandicapt waren op de een of andere manier, die zijn door de Heer genezen, opdat ze ook hun voeten zouden kunnen zetten met blij in het koninkrijk Gods, in de blijdschap en in de vrede van het geestelijke leven. Toen is de tijd gekomen dat de Heer Jezus gezegd heeft: Vader, ik heb alles gedaan en ik heb ze alles verkondigd wat gij me gezegd hebt. Wat gij me opgedragen hebt. Geef me nu de heerlijkheid die gij mij beloofd hebt. Maar er moest nog één ding gebeuren. Wij weten het allemaal. Hij moest, voordat hij die heerlijkheid kreeg, hij had er recht op. Want hij was een vlekkeloos mens. Zonder vlek en zonder rimpel. Hij had het woord Gods bewaard. Hij had gehoorzaam. Een volkomene. Dus hij had recht gehad om zo naar de troon van God te gaan. En zijn plaats erin te nemen. Maar wat heeft God gezegd? Het is niet alleen voor jou, maar ook om vele zonen tot heerlijkheid te brengen. Niet alleen hij moest komen op die troon, maar een hele schare die niemand tellen kan, die moest er bij hem zitten op de troon. En daarom is hij de lijdensweg gegaan. En dan krijg je die transactie tussen God en de boze, waarin die gelijkenis gesproken wordt. God zegt wat tegen de boze, wat is die je waard? Wat is die je waard? En de duivel, die altijd zelf begeerd heeft die plaats op de troon, die altijd daar zelf heeft willen zitten, die daar alles, nog steeds is dat begeren in zijn hart, dat hij zal zitten op de troon, die zegt, die ziet dat het hem ontglipt. Die ziet dat gebeurt wat God wil, een mens op de troon, die zegt alles, alles is het me waard, als ik hem maar heb. En dat, toen is dat uitgewisseld. God heeft zijn zoon overgegeven, voor de schuld van de hele wereld heeft hij met zijn leven betaald. En wat is in Gods hand gekomen, weer teruggekomen? De hele wereld, de hele wereld. Hij heeft de hele wereld gekocht. Betaald tenminste. Betaald ervoor. En de duivel dacht, die volmaakte mens en die anderen, daar is toch niks meer mee te versieren. Want die zijn zo aangetast en die heb ik zo onder druk. En dat komt toch nooit meer goed. Als ik deze ene maar heb. En hij voert hem af naar het dodenrijk. Maar daar openbaart hij zich als de levende. De levende. Dat moet wat geweest zijn in die duisternis. Toen daar ineens een licht stond. Een licht. Waarvoor de duisternis wijken moest. Ik denk dat ze van angst tegen de kant gekropen hebben, zou het niet? En dat hij heeft sidderend zijn sleutels afgegeven van het dodenrijk. Zijn rijk was uit. En de Heer is weer teruggekomen. En de Heer die zit toch als over. Maar nu. Als over volkomen overwinnaar op de troon. En dan lezen we in de Openbaring dat prachtige verhaal, vind ik dat. Dat er gevraagd wordt, wie is waardig om nou verder te gaan? Wie is daar wel waardig? Het lam dat geslacht is waardig. En die krijgt een boekrol en die mag hem openen. Die krijgt inzage van het hele plan Gods. En die mag het uitvoeren. En dan komt de tijd op de aarde dat de Heer zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Alles heeft mij overgegeven. Nou, wat denk je nou van die boze? Toen hij dat zag. Dat de Vader alles overgaf aan de Zoon. En dat de Zoon voortaan alles uit het plan God zou uitvoeren. En tot volheid en tot heerlijkheid brengen. Toen was hij niet langer de tegenstander. Toen was hij niet anti-God. Maar toen werd hij antichristelijk. Toen werd hij antichristelijk. Want dan wist hij, daar moet ik zijn. Dat is degene die tegen mij is. Zodra Jezus alles overgekregen heeft van de Vader. Toen is de antichrist. Toen is de gedachte van de antichrist ontstaan. Om dat tegen te werken. Hij heeft zit op de troon. Dat kan hij niet meer verhinderen. Maar nou zal hij met al zijn kracht. En met al zijn intelligentie. En die heeft hij heel wat. En met al zijn slimmigheid. Zal hij proberen. Geen verder meer. De Heer die zal een huis bouwen. Van levende stenen. Maar ik zal zorgen. Dat er stenen zijn zonder leven. En dat hij geen levende stenen krijgt. Want de Vader heeft gezegd. De Vader heeft hem gegeven. Degene die hem aanvaard hebben. En als ik dat nou tegen kan houden. Als er nou geen mens is die hem aanvaardt. Dan komt er geen één tot leven. En als ze leven. Dan moeten ze niet groeien. Dan moeten ze geen vrucht voortbrengen. Want dan zal de Christus. Nooit klaarkomen met die tempel, de heilige tempel Gods in de geest. Dat is het voornemen van de antichrist. Tegenwerken. Dat er niemand Jezus zal aannemen. Dat er niemand verder zal gaan op de weg. Dat er niemand groeien zal. Dat er niemand tot volle wasdom zal komen. Dat er zeker nooit een zuil geplaatst kan worden in het huis van God. Dat is zijn bedoeling geweest. En wat ziet nu Johannes? In die eerste gemeente nou. Heel vroeg dus. Daar ziet hij ze rondgaan. En hoe zien ze eruit? Die machten der duisternis. Die antichristen. Het zijn geen zwarte. Ze zien eruit als engelen des lichts. Ze doen zich voor, heel vroom, heel vriendelijk, maar van binnen zijn het verscheurende wolven. En wat doen ze? Wat doen ze? Als de waarheid gepredikt wordt, dan brengen ze een leugentje. Een heel verfijnd leugentje. Grover leugentje. En dan proberen ze ook ingang te laten vinden. En wat gebeurt er dan? Wanneer iemand de waarheid ontvangen heeft, het werkelijke woord van God heeft horen prediken en aanvaard heeft, wat gebeurt er dan als die leugen erbij pakt? We zeggen tegenwoordig altijd, dan gaat het net als de letter V. De waarheid die gaat vooruit en dat wegje waarop die leugen functioneert, dat gaat opzij af. En ze komen hoe verder komen ze van de waarheid af. En hoe verder komen ze in de duisternis tenslotte terecht. Dat is het werk van de vrome geesten. Dat is het werk van de geesten die zich vermommen als engelen des lichts. Die rondgaan in de gemeente en de waarheid vervangen door leugens. De apostel die zegt, broeders en zusters, jullie hebben de waarheid ontvangen. Je weet het. Ik zeg het niet omdat je het niet weet, want je hebt de waarheid ontvangen. Die is jullie gepredikt. En je hebt nog iets. Je hebt de Heilige Geest, waarvan gezegd wordt, die zal je in de volle waarheid leiden. Die zal je in de volle waarheid leiden. Luister daarnaar. Je weet het wel, maar laat je niet misleiden. Laat je niet op het verkeerde pad brengen door hele listige en prachtig uitgezochte leugens. Want je komt je komt uit de duisternis, je raakt uit het licht, in de duisternis, je raakt uit het licht. Je raakt van de goede weg des heils, van de weg des levens af. En dat gaat zeer geraffineerd. Dat dat al in die tijd in volle gang was, zoeken ze allemaal eventjes op, Handelingen. Handelingen 20, waar de apostel Paulus op zijn terugweg Efeze aandoet en de oudste van Efeze en deel van de gemeente denken komt en wat ze doorgeven laten controleren door de Heilige Geest en door het woord van God. En dan, waak dan en herinner u dat ik 3 jaren lang nacht en dag heb niet opgehouden heb ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen. Zolang als Paulus er was, zo lang heeft hij gestreden tegen deze machten en ieder verkeerd beginsel, alle dwalingen die geleerd heeft, werden in de gemeente die inslopen, die heeft hij weerlegd. Maar als die weggaat, dan zegt hij, broeders, let op en wees waakzaam, want hij komt als een wolf. Je denkt, het maakt haast niet uit. Of dat je nou dit gelooft of dat je gelooft, of dat je nou dit leert of dat leert. Ze zeggen, de leer, dat verdeelt maar. Dat is tegenwoordig de trend. De leer, die verdeelt maar. Daar moet je het maar niet over hebben. Laten we het maar over de liefde hebben. Laten we het maar over de gemeenschap hebben. Broeders en zusters, dat is doodgevaarlijk. Doodgevaarlijk, want die vrome geesten die gaan nog rond. Kijk, en wat hebben die vrome geesten, wat hebben die van de gemeente Gods gemaakt? Denk eens even terug in de kerkgeschiedenis. Wat is er overgebleven van de heerlijkheid? Wat is er overgebleven van het leven Gods in de gemeente? Het is allemaal meer gereduceerd. En op het laatst is zelfs het fundament is tot aan de grond toe aangetast. Wat was er in onze jeugd nog over van het leven Gods? Toch bijna niks meer. Wij zijn ontzettend blij. De apostel die zegt hier tegen deze gemeente, jullie weten het, het is je verkondigd. En jullie weten het, want de Heilige Geest die is in je. Jullie hebben de zalving van de Heilige Geest. En die Heilige Geest die zal jullie wel indachtig maken wat jullie geleerd hebben. Die zal jullie in de waarheid leiden. Die zal jullie wel onderscheid geven tussen goed en tussen kwaad. Die zal wel helpen om je zinnen te oefenen. Als je wat hoort, dat je direct onderscheidt. Die Heilige Geest die ontplooit zijn gaven in je, zodat je ook de gaven hebt van de onderscheiding der geesten. Zodat je die iedere leren, ieder praatje van iedereen aanhoort en aanpakt. Maar zelfs die Heilige Geest is verdwenen uit de gemeente. Zelfs de doop met de Heilige Geest is verlogen. En ze zijn voortgegaan in onze tijden van onze vaderen, zondaars tot de dood. En je moest maar afwachten of je misschien, er zijn zelf velen zo ver gekomen dat ze zeggen, een rechtvaardige, dat zou ik nooit, dat zou ik nooit durven zeggen. Een kind van God, als je dat durfde te zeggen, als je aan het avondmaal durfde te gaan en te betuigen dat je deel had aan het lijden en sterven van Christus, dat je gereinigd was door zijn bloed. Dat, nou, 2 of 3, meer niet hoor, in een hele grote kerk, die aan het avondmaal gingen. En dat, die werden daar nog heel kritisch bekeken, of dat wel zo kon zijn. Broeders en zusters, wat hebben de vrome geesten, wat hebben de antichristen Wat hebben die een werk gemaakt in de gemeente. Wat hebben ze ervan terechtgebracht. Het is zo geworden dat het heerlijke nieuwe Jeruzalem, waar leven was en licht en blijdschap, dat het geworden is tot een Babylon. Het is geworden tot een Babylon. Een schuilplaats van duivelen. Een schuilplaats waar alle ellende en narigheid en duisternis gevonden werd. Maar alleen het volle licht niet. Maar wij zijn 20 eeuwen verder, bijna. En wat is er gebeurd? De late regen is gekomen. En in die tijd leven wij. Hier zegt Johannes, het is de laatste uren. Maar als hij zegt, het is de laatste tijd, het is de laatste uren, wat moeten wij dan wel niet zeggen? Wij zijn nog dichter bij de laatste uren. En in onze tijd heeft de Heer weer een machtig werk gedaan. Hij heeft weer de werken van de Satan verbroken. En hij heeft velen gedoopt weer met de Heilige Geest. Hij heeft ons weer het woord Gods in al zijn heerlijkheid, het volle evangelie, zoals Paulus het zegt, de volle raad Gods, die heeft hij ons weer laten vinden. Onze vaders die wisten het niet meer. Maar wij kunnen weer zeggen, van ons kan weer gezegd worden, het is niet omdat je, ik schrijf het niet omdat je de waarheid niet weet, want je weet het weer. Het wordt weer gepredikt. Je kunt het weer opzoeken in je Bijbel. En in boeken en overal wordt er weer over geschreven. Je weet het weer. Die tijd is voorbij dat we zeggen, komt ja, we weten het ook niet, we zien het niet, want het wordt ons niet gepredikt. En hoe zullen ze het geloven als het niet gepredikt wordt, hè? En hoe zullen ze het weten als ze het niet horen? Maar vandaag aan de dag kan de apostel Johannes weer zeggen, gij kent de waarheid, ik schrijf jullie en ik spreek jullie aan, niet omdat je de waarheid niet kent, want je weet de waarheid. En de zalving van de Heilige Geest is weer op je. Is dat niet machtig? Wij zijn ook weer in die goede conditie. Daarom schrijf ik het. Maar laten wij nu ook opletten. Laten wij nu ook nu wakker zijn. En want ook in deze tijd, je zou zeggen, de duivel die heeft het verloren. De hele gemeente Gods die leek bijna door de duivel overweldigd. En de Heer die heeft het weer doorbroken. Maar hij rust diep. En juist nu in deze tijd, juist nu, wanneer het koren rijp wordt, nu wij weer staan in de waarheid en in de kracht Gods, nu de heerlijkheid, het leven weer geopenbaard wordt, nou we weer het doel weer voor ogen hebben, nou begint ook de antichrist zijn macht en zijn kracht in te spannen tot het uiterste en zien we dat het onkruid ook rijp wordt. En hij zoekt wie hij zal kunnen verslinden en wie hij zal kunnen gebruiken om weer opnieuw dingen erin te brengen, in het volle evangelie, dingen te brengen waardoor we afgetrokken worden van de volle waarheid en in de duisternis terechtkomen. Broeders en zusters, laten we waakzaam zijn. En dan wou ik nog eens iets lezen uit de, en daarmee eindigen uit de Efeze 4. Waar zo heerlijk van de gemeente gezegd wordt, Efeze 4 vers 11. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen, hou je daar dan ook aan, die de Heer gegeven heeft, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs, en daar een volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, we weten het, op en neder, heen en weder geslingerd, onder invloed van allerlei wind van leer, zie je hoe verbazend belangrijk de leer is, wind van leer, door het valse spel der mensen, die zelf misleid worden en anderen misleiden, in hun sluwheid die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde, in elk opzicht naar hem toe, die het hoofd is, Christus.